Op deze laatste Bijbellezing van het seizoen openen we het woord van de Heere in het Bijbelboek 2 Koningen en lezen daaruit hoofdstuk 3. En dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel, 2 Koningen 3, vanaf vers 1 tot en met vers 27. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Joram, nu de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda. En hij regeerde 12 jaar. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. Nog niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder, want hij deed dat opgerichte beeld van Baal weg, het welk zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Mesa nu, de koning der Moabieten, was een veehandelaar en bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het geschiedde, als Achab gestorven was, dat de koning der Moabieten van de koning van Israël afviel. Zo toog de koning Joram terzelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozefat, de koning van Juda, zeggende: de koning der Moabieten is van mij afgevallen. Zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zei: ik zal opkomen. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. En hij zei: door welke weg zullen wij optrekken? Hij dan zei: door de weg der woestijn van Edom. Alzo toog de koning van Israël heen en de koning van Juda en de koning van Edom. En als zij 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Toen zei de koning van Israël: ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in der Moabieten hand te geven. En Jozefat zei: is hier geen profeet des Heeren, dat wij door hem de Heere mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israël en zei: hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zei: des Heeren woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zei tot de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten uw vaders en tot de profeten uw moeder. Doch de koning van Israël zei tot hem: nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zei: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heeren op hem kwam. En hij zei: zo zegt de Heere, maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere: gij lieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien, nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Daartoe is dat slecht in de ogen des Heeren. Hij zal ook de Moabieten in ulieder hand geven. En gij zult alle vaste steden en alle uitgelezene steden slaan en zult alle goede bomen vellen en zult alle waterfonteinen stoppen en alle goede stukken lands zult gij met stenen verderven. En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er, ziet, water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. Toen nu al de Moabieten hoorden dat de koningen opgetogen waren om tegen hen te strijden, zo werden zij samengeroepen van al degenen af die de gordel aangorden en daarboven, en zij stonden aan de landpalen. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten en de zon over dat water oprees, zagen de Moabieten dat water tegenover rood gelijk bloed. En ze zeiden, dit is bloed. De koningen hebben voorzeker zich met het zwaard verdorven en hebben de een de ander verslagen. Nu dan, aan de buit geen Moabieten. Maar als zij aan het leger van Israël kwamen, maakten zich de Israëlieten op en sloegen de Moabieten. En zij vloden van hun aangezicht. Ja, zij kwamen in het land, slaande ook de Moabieten. De steden nu braken zij af en een iegelijk wierp zijn steen op alle goede stukken lands. En zij vulden ze en stopten alle waterfonteinen en velden alle goede bomen, totdat zij in Kirharezet alleen de stenen daarvan lieten overblijven. En de slingeraars omzingelden en sloegen haar. Doch als de koning der Moabieten zag dat hem de strijd te sterk was, nam hij tot zich 700 mannen die het zwaard uittogen om door te breken tegen de koning van Edom. Maar zij konden niet. Toen nam hij zijn eerstgeboren zoon, die in zijn plaats koning zou worden, en offerde hem ten brandoffer op de muur. Daaruit werd een zeer grote toorn in Israël. Daarom trokken zij van hem af en keerden weder in hun land. Gemeente des Heren, Hattien, in het jaar 1187. Een enorm kruisvadersleger is hier, een plek dicht bij Tiberias, neergestreken om de slag aan te gaan met moslimleider Saladin. Het kruisvadersleger is groot en sterk. Het heeft slechts één probleem. Een groot gebrek aan water. Water is er wel te vinden, daar verderop bij het meer van Tiberias, het meer van Galilea. Maar tussen dat meer en het leger in bevindt zich nu net de vijand. En hoe moet je vechten met een uitgedroogd lichaam? De slag bij Hattien eindigt dan ook met een vernietigende nederlaag voor het kruisvadersleger. Geveld door het zwaard, door pijlen, maar net zo goed geveld door de dorst. Dat lot, geveld door de dorst, lijkt in 2 Koningen 3 ook bestemd te zijn voor de legers van Israël, Juda en Edom. Waren het niet dat de God van Israël zijn trouwe zorg betoont? Naar die geschiedenis willen we vanavond luisteren. We doen dat onder het thema 3 koningen op veldtocht tegen Moab. 3 koningen op veldtocht tegen Moab. We letten op 3 dingen. We zien als eerste een menselijk begin. Vervolgens een wonderlijke ommekeer. En als derde een bizarre ontknoping. 3 koningen op veldtocht tegen Moab. We zien een menselijk begin, een wonderlijke ommekeer en een bizarre ontknoping. Eerst dus een menselijk begin. Een nieuwe koning op de troon van Israël. Ahazia, de zoon van Agab, die daar regeerde, is namelijk gestorven. En hij wordt nu opgevolgd door zijn broer Joram. Ahazia heeft maar kort geregeerd. Maar nu Joram aan de macht gekomen is, treedt hij direct daadkrachtig op. En dat is wel nodig ook, want het koninkrijk heeft zo zijn problemen. Vooral en bovenal een geestelijk probleem. De Baalsdienst is immers door vader Agab ingevoerd. Wat een geestelijke ellende voor het volk van het Tienstammenrijk. En de nieuwe koning, Joram, hij doet er iets aan. Of, misschien moet je de klemtoon een beetje anders leggen. Joram, hij doet er iets aan. Iets, ja. Hij ruimt een Baalsbeeld op. 1 Baalsbeeld. Dat zal er wel een heel belangrijk Baalsbeeld zijn geweest, maar verderop in ditzelfde Bijbelboek wordt wel duidelijk dat dit alles behalve het einde van de Baalsdienst in Israël betekent. Maar goed, het is dan toch een statement. Joram staat toch minder positief tegenover de Baalsdienst dan vader Agab. En verder is er natuurlijk ook nog de dienst aan de gouden kalver. Die gouden kalveren in Dan en Bethel, die dan ergens nog wel bedoeld zijn om de Here mee te dienen, maar die daarmee vooral één groot voorbeeld van eigenwillige godsdienst zijn. De Here dienen op je eigen manier, ook daar gruwt de Here van. Maar Joram, die van de Baalsdienst dan nog een beetje afstand neemt, blijft de gouden kalveren vol overtuiging dienen. Zodat de Baalschrijver, ondanks die aantekening dat hij ten opzichte van de Baalsdienst dan een positieve stap zet, uiteindelijk verder toch maar één conclusie over Joram trekken kan. Namelijk, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heer. Zo gaat Joram om met het grootste probleem van zijn koninkrijk. Dat geestelijke probleem van de beeldendienst. Maar er zijn daarnaast ook politieke en militaire problemen in het koninkrijk. Ook daar reageert de nieuwe koning op. Wat is er aan de hand? Wel, Moab is in opstand gekomen. Moab, dat volk aan de andere kant van de Jordaan, de oostkant van de Dode Zee. Moab is schatplichtig aan Israël. Dat wil zeggen, Israël heeft eerder Moab overwonnen en Moab moet daarom aan Israël belasting betalen. Geen kleine belasting trouwens. Elk jaar 100.000 lammeren en 100.000 rammen. Maar Moab heeft een nieuwe koning gekregen. Meza. En deze Meza, hij vindt dat het wel eens tijd wordt zich aan die claim van Israël te ontworstelen. Meza. Deze koning kennen we ook uit buitenbijbelse bronnen. Bij opgravingen in het gebied dat vroeger Moab was, is een stenen plaat opgegraven met het opschrift van niemand minder dan deze koning Meza. Een stenen plaat waarop deze Meza vol trots vertelt hoe hij in opstand is gekomen tegen Israël, tegen de zoon van Omri, zoals Meza dat dan schrijft, en dat hij hun juk heeft afgeworpen. Nou, dat zien we hier in 2 Koningen 3 gebeuren. We weten niet precies wat eraan vooraf is gegaan. Misschien dat Meza al eerder, tijdens de regering van Agab, gebruik gemaakt heeft van de oorlogen die Israël met Syrië voerde om al wat meer zelfstandigheid naar zich toe te trekken. Maar op het moment dat Agab onverwacht sterft in de strijd met de Syriërs, dan ziet Meza zijn kans helemaal schoon. Zo'n moment van schrik en onrust in Israël is een ideaal moment om definitief een opstand te ontketenen. Dat dit een goed moment is, blijkt ook wel, want onder de directe opvolger van Agab, koning Ahazia, wordt geen enkele poging gedaan om Moab weer in het gareel te krijgen. Maar nu is Joram koning geworden en hij wil orde op zaken stellen. Moab hoort bij Israël en die Moabitische opstand moet dus worden neergeslagen. Joram gaat daarin niet alleen. Hij heeft goede banden met het tweestammenrijk, Juda. Dus stuurt Joram een boodschap naar koning Jozefat, die in Jeruzalem op de troon zit. Een boodschap met deze inhoud: gaat u mee ten strijde tegen Moab? Jozefat op zijn beurt heeft wel een goede reden om mee te gaan. Moab ligt namelijk tegen Edom aan. En Edom moet belasting betalen aan Juda. Als de opstand van Moab een succes wordt, dan heb je kans dat Edom zegt, dan kunnen wij ook in opstand komen. Bovendien is er ook nog een goede band tussen het twee- en het tienstammenrijk. En heeft Joram met dat opruimen van dat Baalsbeeld wel laten zien dat hij de goede kant op beweegt. Dus Jozefat zegt ja. Dan ligt nog de vraag open, langs welke weg trekken we dan op naar Moab? Wel, Moab ligt aan de oostkant van de Dode Zee, dus ruwweg heb je twee opties, of boven de Dode Zee langs, of eronder langs. Bovenlangs is het kortst, maar langs die kant heeft Moab zijn versterkingen, zijn verdedigingslinie. De zuidkant is een stuk minder verdedigd. Bovendien ligt daar Edom, het land dat in de macht van Juda is. Dus als je via Edom gaat, dan kun je de koning van Edom ook direct meenemen. Dan kun je met z'n drieën aanvallen vanuit het zuiden op een plek waar de Moabieten dat allerminst zullen verwachten. Dus Joram en Jozefat zijn het er al snel over eens. Zo gaan wij onze veldtocht aanpakken. Het is dan ook niet lang daarna dat we die drie koningen met hun drie legers zien opmarcheren onder de Dode Zee langs op naar Moab. Maar dan, ten zuiden van de Dode Zee, dat is een woestijngebied. In deze tijd van het jaar verwachten de drie koningen daar in de beekjes nog wel wat water aan te treffen. Maar als dit grote leger na 7 dagen marcheren daar aankomt, dan blijken die beekjes nu al droog te staan. Er is geen waterdruppel meer te vinden. Wat een ramp. Zonder water in de woestijn. En zeker hier. Israël is nu op de grens met Moab. De vijand heeft van hun komst gehoord. De vijand is in aantocht. Maar zonder water kan Israël niet vechten. De vijand zal hen met gemak verslaan. Israël en Juda, ze zijn verloren. Ach, dat de Heere deze drie koningen geroepen heeft om die in der Moabieten hand te geven. Wie zegt dat? Dat zijn de woorden van koning Joram. Zegt Joram dat? Dat de Heere deze drie koningen geroepen heeft om die in de hand van de Moabieten te geven? Maar koning Joram, u was het toch die deze veldtocht hebt bedacht? U was het toch die die twee andere koningen hebt gevraagd om met u mee te gaan? En koning Joram, hebt u dan voor het begin van deze veldtocht aan de Heere gevraagd of zijn zegen erop rust? Daar lezen we in ieder geval niets van. En de woorden die we later uit de mond van de profeet Elisa horen maken ook wel duidelijk dat dat niet is gebeurd. Wat is dit een typisch menselijk trekje gemeend. Jezelf niets of bijna niets van de Heere en van zijn dienst aantrekken. Maar als het misgaat, wel de Heere de schuld geven. Een trekje dat in onze tijd trouwens nog steeds voorkomt. Mensen die aan God nog gebod doen, maar die bij het zien van de rampen in deze wereld wel kunnen roepen: als God bestaat, waarom laat hij dit dan allemaal gebeuren? Mensen die aan God nog gebod doen, maar op het moment dat de zaken in hun leven mislopen, wel beginnen te vloeken alsof het allemaal Gods schuld is. En ligt dat gevaar ook niet bij u en bij mij op de loer? Als het tijd is om de handen tot God te vouwen, dat we dat dan zomaar plichtmatig kunnen doen, kort, zonder concentratie. Maar bij tegenslag de handen tot God bouwen, daar komt dan opeens het hele hart in mee. Het kan u of mij ook zomaar overkomen. Die koning Joram, niet naar de Heere gevraagd, maar wel de Heere de schuld geven als het vastloopt. En vastlopen, dat doet het, deze veldtocht. Wat zo begrijpelijk is met zo'n menselijk begin zonder de Heere. Waar je zonder de Heere begint. Zoals koning Joram heeft gedaan, daar loopt het namelijk altijd vast. Bij al onze plannen en ideeën en strategieën moet je dat als mens toch ook telkens weer merken. Dat ze door de gebrokenheid die deze wereld tekent sinds de zondeval telkens doorkruist worden. Zeker als dat gaat om dat grote plan van mijn leven, als ik het zo mag zeggen, die veldtocht naar mijn toekomstig geluk, waarvan ik zeker in onze tijd mijzelf zo goed kan wijsmaken dat ik prima zelf weet hoe ik dat bereiken moet. tot ik er vroeg of laat keihard tegenaan loop. Dat het vinden van het geluk in het aardse leven niet zo maakbaar is. Omdat de dingen mij bij de handen worden afgebroken. En de zaken anders lopen dan ik zelf had uitgedacht. Zonder God begonnen. En daarom op het moment dat het vastloopt, met lege handen blijven staan. Of zelfs nog meer dan dat. Want dat kan ook het moment zijn dat ik merk dat mijn weg naar het geluk die ik dacht te gaan, eindigt in de woestijn van zonde en schuld. Waarvan ik mij dan opeens realiseer dat ik erin om moet komen. Omdat ik zonder God begonnen ben. En daarom eeuwig verloren lig. Joram is zijn veldtocht zonder God begonnen. Maar gelukkig voor Joram, hij is niet alleen. Koning Jozefat is er ook. Jozefat, van wie we trouwens ook niet lezen dat hij vooraf de Heere gevraagd heeft of op deze veldtocht de zegen van de Heere rust. Maar als het crisis wordt, weet Jozefat wel de goede weg te vinden. Van hem geen verwijten aan het adres van de Heere, maar een zoeken van de Heere. Is hier geen profeet van de Heere, dat wij door hem de Heere vragen mochten? Zo zegt Jozefat. Ja, dat is dan tegelijk de andere kant gemeend. Ook daar waar een mens zonder God begonnen is. En dat geldt toch uiteindelijk van al onze levens. Allemaal van nature zonder God. Daar waar een mens zonder God begonnen is. En daardoor in de woestijn terechtgekomen is. Het is nooit te laat om toch tot de Heere te roepen. Niet met gebalde handen die God beschuldigen, zoals Joram. Maar met gevouwen handen. Die naar God zoeken. Zoals Jozefat. En daarmee komen we bij het tweede punt van de preek, een wonderlijke ommekeer. Een wonderlijke ommekeer. Is hier geen profeet van de Heer? Met die vraag wijst Jozefat aan Joram de juiste weg. Wij moeten de Heere zoeken. Is hier geen profeet van hem? Die blijkt daar inderdaad te zijn. Elisa is namelijk in de buurt. Elisa moet op eigen initiatief, dan wel door de Heere daartoe aangespoord, het leger van Israël en Juda hebben gevolgd. Op eigen initiatief. Niemand heeft hem gevraagd mee te gaan. Joram niet. Jozefat ook niet, want beiden weten ze niet eens dat hij er is, maar hij is er wel, hier, in de woestijn, in de nood, als de dood in ogen wordt gekeken. Roep de Heere aan, terwijl hij nabij is, zegt Jesaja 55. Nou, hier blijkt de Heere door middel van zijn knecht Elisa inderdaad nabij te zijn. Zonder dat Joram of zonder dat Jozefat het wist. Hij is zo nabij dat hij in de nood kan worden aangeroepen. Ja, hij was al die tijd al nabij. Al die 7 dagen dat deze veldtocht nu duurt. Maar nu pas ontdekken deze koningen dat hij nabij is. Nu pas. Nu ze in de nood zijn gebracht. Nu ze merken, we gaan het met onze eigen mooie strategische plannen niet redden. Wij moeten sterven. Dan pas wordt er naar de Heere gezocht. En dan pas wordt ontdekt dat de Heere door middel van zijn profeet al die tijd allang in de buurt was. Is dat nou niet heel herkenbaar? Zolang al onze eigen plannen nog werken. Onze eigen ideeën, onze eigen strategieën. Waarvoor zou ik de Heere nodig hebben? Ik red het zelf wel. Ik hoef hem niet te betrekken bij mijn plannen. Die veldtocht naar Moab, die kan ik zelf wel uitdenken. En de veldtocht naar mijn toekomstig geluk, ik weet ook prima hoe ik dat bereiken moet. Maar als ik dan merk dat mijn weg naar het geluk eindigt in de woestijn van zonde en schuld, omdat ik zonder God begonnen ben, als ik onder ogen moet zien dat ik zonder God om moet komen, als de dood dreigt, het eeuwig omkomen van mijn ziel, dan blijkt het toch niet te laat om de Heere aan te roepen. Want dan blijkt de Heere allang in de buurt te zijn. Wat een genade toont de Heere daarin. Elisa is in de buurt. Elisa, die water op de handen van Elia goot, staat er. Die dus dienaar van Elia was. Bij hem moeten we zijn. En dus gaan die drie koningen op weg naar Elisa. De profeet wordt niet ontboden bij de koningen. Maar die drie koningen gaan als het ware op audiëntie bij de profeet. Elisa op zijn beurt, hij ziet ze komen. Allereerst Joram, dat is zijn koning. Elisa woont immers in het tienstammenrijk. Bovendien is Joram de leider van deze veldtocht. Hij wil die Moabitische opstand neerslaan. Dus richt Elisa als eerste het woord tot hem. En hoe? Wat heb ik met u te doen? Wat wilt u van mij, Joram? U hebt toch uw eigen profeten? Die valse profeten waar uw vader en uw moeder ook zo dol op waren. Die valse profeten die vader Agab zelfs in de dood hebben gejaagd bij Ramoth in Gilead. Ga hen maar om raad vragen. Maar Joram laat zich niet wegjagen. Daarvoor is de nood te groot. Opnieuw zegt hij, de Heere heeft drie koningen in de handen van de Moabieten gegeven. Maar nu klinkt dat niet als aanklacht, nu klinkt het als een stuk erkenning. Gods oordeel komt over ons. Alleen hij kan ons daarom ook redden. En daarom komen wij tot u, Elisa, want u bent zijn dienstknecht. Elisa kijkt nog eens naar Joram. En dan naar die twee andere koningen, de koning van Edom en dan de koning van Jozef, de koning van Juda, Jozefat. Jozefat, van wie we ook niet gelezen hebben dat hij van tevoren de Heere om raad had gevraagd. Maar Jozefat, van wie we wel weten, hij heeft de Heere lief. Naar hem kijkt Elisa. En dan zegt de profeet, zo ik niet het aangezicht van Jozefat opnam, ik zou u, Joram, niet aanschouwen. Joram in zijn nood. Waarom zou hij verhoring krijgen? Daar heeft hij het op geen enkele manier naar gemaakt. Die afgodendienaar. Ja, een Baalsbeeld opruimen. Bravo, maar verder? Nee. Nee, waarom zou er naar een smeekgebed van Joram worden geluisterd? Waren het niet, zegt Elisa, dat Jozef al erbij is? Is het nou te veel gezegd, gemeente, om hierop vanuit het Nieuwe Testament een hele krachtige echo te horen? Het Nieuwe Testament dat ons vertelt van Jozefats grote nakomeling, de Heere Jezus Christus. Afgodendienaars zijn we van nature allemaal. Mensen die best wel eens hun goede wil tonen door hier en daar eens een Baalsbeeldje in hun leven op te ruimen. Maar die in hun hart zulke onverbeterlijke zondaren zijn. Als zij in de woestijn zijn gekomen. De woestijn van zonde en schuld die aan al hun zelfgekozen geluk een radicaal einde gaat maken. De woestijn die hun dood gaat worden. Als zij in hun nood dat ontdekken en in die nood bij de Heere komen, hem aanroepen. Waarom zou de Heere naar hen luisteren? Waarom zou de Heere naar u luisteren? Naar mij. Zo ik niet het aangezicht van Jozefat opnam. Zo ik niet het aangezicht van Jezus Christus opnam. Ik zou u niet aanschouwen. Ik zou u niet aanzien. Maar omwille van Christus. Omwille van Christus doe ik dat dus wel. Hoor ik uw stem? Hoor ik uw smeekbeden? Schenk ik verlossing in uw nood? Heb jij al ontdekt dat jouw leven van nature zonder God is? Ontdekt dat jouw leven daarom verloren ligt? Dat de dood op de loer ligt? Vind je dan hierin niet alle ruimte om tot die Heere te vluchten? Die Heere die in Christus zo genadig is. Die Heere die zelfs zijn Zoon gezonden heeft omdat hij zo graag die genade bewijst. Omwille van Christus ziet hij zondaren aan. De smeekbede van Joram krijgt toch gehoor. Verhoring omwille van Jozefat. Elisa laat een speelman komen. Iemand die op een snaar een instrument speelt. Bijzonder eigenlijk. Er is maar één andere plek waar ook iets dergelijks wordt gezegd in 1 Samuel 10. Daar lees je van profeten met muziekinstrumenten die al muziekmakend profeteren. Wat is nou hier bij Elisa precies de bedoeling van dat instrument? Moet hij door die muziek in vervoering raken? Of is die muziek bedoeld om hem te kalmeren, dat die woordenwisseling met Joram hem heeft opgewonden en dat hij daarom nu als het ware eerst innerlijk weer tot rust moet worden gebracht? Hoe dan ook, nadat die speelman gekomen is en met muziek maken begonnen is, komt de geest van de Heere over Elisa. En dan komt er een boodschap van de God van Israël voor de drie koningen in nood. Zo zegt de Heer, maakt in dit dal vele grachten. Dit dal, in de woestijn, dor, doods, niks anders dan zand en stenen, daarin moet het volk greppels gaan graven, want zegt de Heer, ik zal dit dal met water vullen. Greppels graven. Dat is zwaar en inspannend werk. Dat kost energie. Daarmee wordt die dorst alleen maar erger. Het tekort alleen maar nijpender. Deze opdracht vraagt dus wel iets. En dat met niks anders dan de belofte van de Heere dat hij die greppels vullen zal. Zelfs zonder dat de Heere er iets over zegt hoe hij dat dan doen zal. Sterker nog, er wordt uitdrukkelijk gezegd, u zult geen wind en geen regen zien. Niets, geen uitleg, alleen maar de belofte. Daarmee moeten die koningen het doen. Op grond daarvan moeten ze dat graafwerk beginnen. Deze opdracht van de Heere, dit antwoord op de nood van die koningen, vraagt dus geloof. Geloof in het woord van de Heer. Het durven wagen met zijn belofte. Het laatste beetje vocht dat je nog hebt en het laatste beetje energie in je lichaam gebruik je niet om wanhopig naar water te zoeken. Gebruik je niet om toch nog een laatste poging te doen veilig terug te komen in Israël. Maar je levert je over aan dat beloftewoord van de Heere door je laatste vocht en je laatste energie te gebruiken om greppels te graven. Greppels in de dorre, droge aarde. Gods antwoord op onze nood, gemeente, vraagt geloof. Want als onze wegen zijn vastgelopen in de woestijn van zonde en schuld, en wij met die nood tot de Here gaan, dan komt de Here ook tot ons met een antwoord dat ons afleert om ons laatste beetje kracht te gebruiken om zelf op zoek te gaan naar verlossing. Kan ik toch niet op eigen kracht proberen terug te komen op veilige grond? Kan ik toch niet op een of andere manier zelf verlossing vinden voor mijn ziel? Nee, dat kan ik dus niet. Ik moet erkennen dat mijn ziel ten dode opgeschreven is. Het enige dat mij redden kan, is al mijn eigen pogingen staken. En de weg gaan die de Here wijst. De weg van het slechts vertrouwen op wat Hij zegt. Geloven in dat wat Hij belooft. En wat belooft Hij dan? Hij belooft dat zoals een uitgedroogd lichaam opleeft, als het ware opnieuw tot leven komt, wanneer het kostbare water mag drinken. Dat Hij zo uw dorre en ten dode opgeschreven ziel opnieuw tot leven wil wekken door zijn geest en wil reinigen door het bloed van Christus. Deze drie koningen, zij nemen het antwoord van de Here ter harte. Die greppels worden gegraven. Daarna valt de nacht over de woestijn. Maar de volgende morgen, nog heel vroeg. Wat is dat? Water stroomt de dorre vallei binnen. Water, waarschijnlijk een onverwachte zware regenbui hoger in de bergen. Door niemand verwacht, door niemand gezien of gehoord, maar door de Here gegeven. Water, levensreddend water, stroomt de vallei binnen, vult de greppels. Water voor mens en dier, water dat leven doet. En dat op het uur dat in Jeruzalem het morgenoffer wordt gebracht. Zo staat dat uitdrukkelijk in vers 20. Het uur van het offer daar in Jeruzalem is het uur van de redding hier. Waar in Jeruzalem het offerbloed vloeit tot verzoening van de schuld, daar wordt in de woestijn van Edom door de Here redding geschonken. Prachtig toch, hoe die twee hier samenkomen. Als twee zaken die bij elkaar horen. Het volk dat zich vastklampt aan het offer, aan het bloed dat stroomt tot verzoening. Dat volk zal redding ontvangen. Toen, maar niet minder nu. Wie zich in geloof vastklampt aan de belofte van God. Wie zich in geloof vastklampt aan het offer van Christus, die vindt redding. Verlossing van de zonde. Nieuw leven voor de ziel. Redding voor Israël en Juda. Een wonderlijke ommekeer. Ja, maar daarmee is de veldtocht nog niet ten einde. Dat zien we in het derde punt van de preek. Een bizarre ontknoping. Een bizarre ontknoping. Het leger van Israël en Juda is gered. God heeft verlossing geschonken. Levensreddend water geeft Hij in de weg van het aanroepen van Hem. En het geloof in zijn antwoord. In zijn belofte. Maar ondertussen zijn er ook nog de Moabieten. Hoe gaat het verder met de strijd? Ook daarover heeft Elisa iets gezegd. Dat water, dat is zo'n groot wonder in de ogen van mensen. Maar voor de Here, zo zegt de profeet, stelt het niets voor. Het is slecht, staat er. Dat wil zeggen, het is klein, het is onbetekenend. En dus, vervolgt Elisa, zal de Here ook nog wel de overwinning op de Moabieten schenken. En dat doet de Here inderdaad. Want de Moabieten, Ze verschijnen aan de rand van het dal op het moment dat net de zon opkomt. De zon die in de vroege morgen rood schijnt. En die schijnt op de aarde die in die contreien ook al behoorlijk rood aandoet. Water verwachten ook de Moabieten hier niet. Dus als zij die rode schittering van de zon zien, is hun eerste reactie: dat is bloed. En op dat moment hebben ze hun conclusie al snel getrokken. Die drie koningen hebben onderling blijkbaar ruzie gekregen. Begrijpelijk ook. Edom was immers onderworpen aan Juda. Die zijn vast in opstand gekomen of iets dergelijks. En in hun enthousiasme over deze makkelijke overwinning storten die Moabieten zich al naar beneden. Maar als ze vlak bij het legerkamp van de vijand zijn aangekomen, krijgen ze de schrik van hun leven. Plotseling staat daar voor hen het leger van de drie koningen. En die Moabieten, totaal verrast, worden jammerlijk verslagen. Ook hier heeft de Heere verlossing gegeven. En dat is nou het punt in deze geschiedenis, dat je zou zeggen: wat een bijzondere geschiedenis. En wat een rijke boodschap. En God schenkt een volkomen verlossing. En dat zou dan ook een mooi einde van de preek zijn. Maar de geschiedenis eindigt hier niet. De geschiedenis gaat nog een paar versen verder. En krijgt in die laatste versen opeens een bizarre wending. Misschien dat de vraag ook bij u al wel boven kwam tijdens het lezen van die laatste versen. Wat gebeurt? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En als wij vanavond dit hoofdstuk lezen en naar deze geschiedenis luisteren, dan zullen ook wij die laatste moeilijke verzen onder ogen moeten zien. Verzen waarin twee lastige vragen op ons afkomen. De eerste vraag is deze. In vers 19 roept Elisa de drie koningen ertoe op om alle vaste en uitgelezen steden te slaan, alle goede bomen te vellen, alle waterfonteinen dicht te stoppen en alle goede stukken land te verderven. Nogal een heftige opdracht. Maar wat vooral moeilijk is, deze opdracht is in strijd met de wetten van Mozes. Want in Deuteronomium 20, vers 19 en 20 klinkt het uitdrukkelijke verbod om vruchtbomen om te hakken. Want, zo staat daar, deze is de mens tot spijs. Hoe kan Elisa hier zo uitdrukkelijk tegen dit gebod van Mozes ingaan en in lijn daarmee ook de opdracht geven om het land en de waterputten te verwoesten? Zonder dat er enige vorm van aanleiding of oorzaak of toelichting bij gegeven wordt. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is: wat gebeurt er toch precies aan het einde van dit hoofdstuk? Dat leger van Israël en Juda doet wat Elisa zegt. Het land wordt veroverd en verwoest. En zo rukt dat leger op tot ze bij de hoofdstad Kir-Hareset komt. Dat is een indrukwekkende vesting die niet zomaar door Israël veroverd kan worden. Maar de legers omzingelen de stad, brengen haar steeds dichter in het nauw. Een laatste uitbraakpoging van koning Meza blijft ook zonder resultaat. En dan besluit koning Meza een wanhoopsdaad te doen. Hij wil zijn god, de afgod Chamos, gunstig stemmen. En daarom besluit hij zijn eigen zoon te nemen en die te offeren aan de afgoden. En hij doet het op de muur, voor het oog van de vijanden. Daar vindt dit afschuwelijke offer plaats. Op dat moment wordt er een grote toorn in Israël, zo staat er. En trekt het leger van Israël en Juda weg van de stad. Wat gebeurt hier? Een eerste lijn van verklaring is: dat leger van Juda en Israël is zo vol walging over dit offer dat ze besluiten om weg te trekken. Dat zou kunnen. Maar is die reactie niet een beetje vreemd? Dan zijn de legers dus zo toornig op koning Mesa dat ze hem daarom zijn zin geven en zijn stad met rust laten. Zou je als uiting van die toorn niet juist verwachten dat ze er des te meer op gebrand zijn Mesa te straffen en dus zijn stad in te nemen? Als je de overwinning binnen handbereik hebt, zou je die overwinning dan uit handen geven aan koning Mesa op wie je zo toornig bent? En hoe zit dat dan met die woorden van vers 18, dat de Heere Moab in de handen van Israël zou geven? Komen die woorden nu opeens niet meer uit, omdat Mesa zoiets verschrikkelijks doet? Of is hier iets anders aan de hand? En dan kom je bij een tweede lijn van verklaring. Het is de toorn van de Heer die hier in Israël wordt gemerkt. Maar waarom dan? Waarom zou de Heer toornig zijn als koning Mesa zulke verschrikkelijke dingen doet? Wel, zegt deze tweede lijn van uitleg, omdat Israël en Juda met hun manier van oorlog voeren, waarbij ze dus die wetten van Deuteronomium 20 overtreden, omdat Israël en Juda daarmee koning Mesa tot deze wanhoopsdaad hebben gedreven. Maar dat was toch de opdracht van Elisa? Ja, dat was het. Maar als we nog eens teruggaan naar die woorden van Elisa. Elisa zegt aan het begin van vers 16 en aan het begin van vers 17, waar de komst van het reddende water wordt aangekondigd. Elisa zegt daar beide keren, zo zegt de Heer. In vers 18 spreekt hij plotseling in de derde persoon over de Heer. Elisa spreekt over de Heer. En in vers 19 wordt de naam van de Heer helemaal niet meer genoemd. De spannende vraag, is het omhakken van die vruchtbomen en het vernietigen van het land, is dat nog wel de opdracht van de Heer? Of is hier Elisa met zijn eigen mening aan het woord? Laat Elisa zich hier in zijn woede over de Moabieten te ver gaan en leidt hij Israël met dit laatste advies op een dwaalweg. Dit zijn hele moeilijke vragen om met zekerheid te beantwoorden. En elk antwoord dat we hier vanavond geven, doen we dan ook met een stukje voorzichtigheid. Met zekerheid de antwoorden geven, dat gaat eigenlijk niet. Vooral omdat deze teksten zelf ook niet echt een waardeoordeel over deze zaken geven. Maar omdat die tweede lijn van uitleg in het licht van Deuteronomium 20 verschillende puzzelstukjes op een plek laat vallen en ook duidelijk maakt hoe het dus kan dat Elisa iets anders zegt dan wat in de wetten van Mozes staat, daarom neig ik zelf toch tot die laatste lijn. En wat is dit dan een bizarre ontknoping van deze geschiedenis? Want dat betekent dan dat zelfs Elisa hier niet op zijn plek is. En dat roept dan direct weer de vraag op, kan dat? Kan Elisa hier het volk een verkeerde weg wijzen? Ook dat is een lastige vraag. Toch komt het vaker voor. Nathan, die bij Davids plannen voor de tempelbouw vol enthousiasme zegt, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar Nathan had het mis. Hij had voor zijn beurt gesproken. Het was niet het woord van de Heere en hij moest de volgende dag naar David terug en moest tegen David zeggen, Gods wil is toch anders. Dat kan dus zelfs een profeet van de Heere overkomen. En wordt van Elisa's voorganger, Elia, door Jacobus niet gezegd, hij is een mens van gelijke bewegingen als wij. Wil dat ook niet zeggen Hij is een zondaar zoals wij. Elia is in 1 Koningen 19 onderweg naar de Karmel. Niet op de juiste plek tegenover God. Is hier in 2 Koningen 3 misschien de plaats dat Elisa niet op de juiste plek is tegenover God. Als dat inderdaad is wat we hier in dit hoofdstuk moeten constateren, dan krijgt dit bizarre slot van het hoofdstuk dus wel een hele indringende boodschap voor u en voor mij. Deze boodschap. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Een boodschap die dan in het bijzonder klinkt voor mensen die net als Elisa geacht worden leiding te geven aan het volk van God. Voor ambtsdragers dus. Voor predikanten, voor theologen, voor christelijke opinieleiders, voor leidinggevenden in de gemeente, op welke plek dan ook. Ook zij zijn mensen, ook zij zijn zondaar. Maar wat is je verantwoordelijkheid groot als je daardoor anderen een verkeerde weg wijst? Tegelijk, hoe schokkend deze afloop ook is, die eerdere verlossing, dat wonder van dat levensreddende water, dat wordt hiermee niet teniet gedaan. Dat wonder blijft. Die verlossing blijft werkelijkheid. Toch blijft het knagen, hè? Zou Elisa hier zijn volk op de verkeerde weg wijzen? Ja, dat blijft inderdaad knagen. Dat past niet bij het beeld dat ik van Elisa had. Misschien is dat dan wel de belangrijkste les die we juist te leren hebben. Dat we stiekem toch nog weer te veel van mensen verwachten. Toch nog te groot van Adamskinderen denk. Zelfs als dat Adamskind de naam Elisa draagt. Laat de bizarre ontknoping van deze veldtocht ons daarom niet bovenal dit zien, gemeente. Er is maar één mens die al onze verwachting waard is. Hij die niet alleen mens is, maar ook God. En zijn naam is niet Elisa. Jezus. Zaligmaker. Dat is zijn naam. Amen.